Zwammerdam. Al in 1958 beschreef Hannah Arendt in de inleiding van de menselijke conditie hoe een jaar eerder een door mensenhanden gemaakt voorwerp het heelal in werd geslingerd. Waar het enige weken om de aarde cirkelde, krachtens dezelfde zwaartekrachtwetten die de hemellichamen, de zon, de maan en de sterren besturen en in beweging houden. Weliswaar was deze door de mens geconstrueerde satelliet geen maan of ster, geen hemellichaam dat zijn baan kon beschrijven over een tijdruimte die zich voor ons, aan de aardse tijd gebonden stervelingen, uitstrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar toch was deze satelliet in staat gedurende een korte tijd in het hemelruim te verblijven. Hij bevond zich en bewoog zich in de nabijheid van de hemellichamen, alsof hij op proef tot hun verheven gezelschap was toegelaten. En de mens stond, van de aarde opkijkend naar het firmament, daar nu een ding van hun eigen maaksel te aanschouwen. Dit was het begin van een drastische perspectiefshift. De mens is niet langer gebonden aan de aarde, maar verrijkt haar wereld naar waar we tot voorheen altijd als eindeloze leegte in hebben gestaard. De ruimte. Met 's nachts zichtbaar een bijna oneindige hoeveelheid fonkelende sterren, waarbij we van het vallen ervan een wens mogen doen. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Sterren. Een ster die iedereen vast bekend voorkomt is de zon. Maar wat zijn sterren precies? En kunnen we spreken van een soort levensloop van sterren? Dat gaan we vandaag uitzoeken. En dat doe ik samen met mijn medepresentator Max Waterreus. Hoi Max.
Hoi.
Wanneer besefte jij voor het eerst hoe groot het universum is?
Ja, dat is natuurlijk een zware vraag. Ja. Maar ik denk dat het een besefmoment was. Een passage uit Ontdekken van de Hemel. Daar omschrijft de hoofdpersoon, een astronoom, hoe in theorie het verleden in een lichtstraal de ruimte in wordt gezonden. En ja, als je een spiegel 50 lichtjaar verderop neerzet en dat licht weer terug laat kaatsen, heb je over 100 jaar in theorie een beeld van je verleden. En zou je op die manier terug kunnen kijken in het verleden. Ik vond dat een heel gaaf idee.
Ja.
Dat er dus nog ergens een aantal lichtjaren terug, ja, per jaar dus, ons verleden, wat we nu aan het doen zijn, in de ruimte aanwezig is in de vorm van licht.
Ja. 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 Vandaag zit ook in de studio Dr. Sylvia Tonen. Sylvia is universitair docent sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. En is verbonden aan het Anton Pannenkoek Instituut. Hallo.
Hallo.
Wat fijn dat je er bent. Laten we eigenlijk beginnen bij het begin. Een beetje een open deur. Maar wat is een ster precies?
Ja, het is eigenlijk heel simpel. Dus een ster is eigenlijk niks meer dan gewoon een hele grote bal van gas. Het is heel groot, heel zwaar. En al het gas wordt bij elkaar gehouden door zijn eigen zwaartekracht. Dus dat is heel simpel. Een beetje het bijzondere eraan is dat de manier waarop wij naar sterren kijken is natuurlijk dat het iets is dat licht uitzendt. Als je 's avonds naar boven kijkt, dan heb je vast wel eens heel veel sterren gezien. Maar eigenlijk is dat maar gewoon een beetje bijkomstigheid. Dus het is een grote bal van gas. En omdat die zo warm is, zendt hij wat licht uit.
Maar hij hoeft dus niet per se licht te geven?
Jawel. Het is een bijkomstigheid. Dus die gas, die grote gasbal, die moet stabiel zijn. En daarvoor hebben we een hele hoge temperatuur nodig. En alles dat heel warm is, ja, dat schijnt een beetje. Hè? Ik bedoel, net als een kaars, het vlammetje ervan is warm en dan komt er licht vandaan. Dus het is het zendt wel licht uit, maar het is een bijverschijnsel bijna.
En je hebt het over een hele grote gasbal.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe groot is groot?
Ja, die zijn ongeveer iets van 100 miljoen meter.
100 miljoen meter?
100 miljoen meter, ja.
En hoe ontstaat zoiets?
Ja, dat is ook wel eigenlijk heel bijzonder. Dus we hebben heel veel gas nodig om zo'n ster te vormen. Dus dat gebeurt op plekken in sterrenstelsels waar heel veel gas aan het rondhangen is. En dat zijn eigenlijk plekken waar de dichtheid heel laag is, waar het heel ijl is en waar het heel koud is. Dus echt temperaturen van min 200 graden. En meestal is er een klein zetje, een klein duwtje dat aan dat gas gegeven wordt, waardoor het net even een duwtje krijgt en begint samen te trekken. En naarmate dat meer samentrekt, wordt het dichter, wordt het compacter, gaat die dichtheid omhoog, gaat de temperatuur omhoog. En dat gaat dan net zo lang door totdat we een beetje stabiliteit gevonden hebben. En dat is het moment waarop we het een ster noemen.
En is dit proces voor iedere ster hetzelfde?
Nou, in grote lijnen is het wel hetzelfde. Er zijn natuurlijk wat details die wat anders zijn voor lage massa sterren en hoge massa sterren. Maar een groot gedeelte is er hetzelfde van, ja.
Heb je een bepaalde minimale massa nodig om een ster te vormen?
Ja, ja, onze definitie is eigenlijk dat een ster die moet nucleaire verbranding doorgaan. En daarvoor heb je een bepaalde temperatuur nodig. Dat krijg je alleen als je genoeg materie hebt. Dus onze zon is een beetje een gemiddelde ster. Een klein beetje, misschien net een klein beetje massief. En als die ongeveer 10 keer zo klein is, dat is wel het laagste wat je kan krijgen om het nog een ster te noemen.
En spreek je dan van een kleine ster of van een lichte ster?
Je kan het eigenlijk allebei zeggen. Dus okay. Ze zijn kleiner in straal en ze zijn kleiner in massa. In ieder geval voor het grootste gedeelte van hun leven.
Ja, en als een ster geboren is, doorloopt het dan verschillende fasen? Net als in een mensenleven, dat je puberteit doormaakt.
Ja, heel erg. En er zijn nog wel meer vergelijkingen die je kan trekken met een mensenleven. Een van de dingen die sterren doen naarmate ze ouder worden, is dat ze ook groter worden. Ja, dus dat is iets dat wij ook heel vaak doen. En op het einde, dan stort het allemaal in elkaar. En eigenlijk het mooie aan sterevolutie is dat het continu een zoektocht is naar balans. Dus aan de ene kant die zwaartekracht die dat gas bij elkaar houdt. En aan de andere kant iets dat daar tegenin duwt, die ervoor zorgt dat die ster niet helemaal in elkaar duwt, in elkaar stort. Dus dat is wat tegendruk. Nou, en eigenlijk is het een beetje een treurig verhaal, want die ster die blijft op zoek gaan naar dat evenwicht. En dat kan hij misschien af en toe even vinden, maar het is een soort van hopeloze strijd dat uiteindelijk altijd misgaat. En dus we hebben verschillende fases waarin we verschillende momenten van stabiliteit hebben. En dat is als we verschillende manieren van nucleaire verbranding ondergaan. Dus op het begin beginnen we met waterstof, dat gefuseerd wordt tot helium. En dan het volgende, als op een gegeven moment dan al dat waterstof op is, dan heb je dus weer een probleem. Gaat die ster weer op zoek naar het volgende momentje van stabiliteit. Dan kan hij dan vinden als hij denkt, hey, we gaan nu helium fuseren. Nou, krijg je vervolgens koolstof. Na koolstof krijg je zuurstof. Krijg je neon, magnesium, silicium, uiteindelijk ijzer. Maar nadat we ijzer kunnen we niet verder fuseren. Dat levert geen energie meer op. En dan is het echt gewoon het einde van het verhaal. Dus de ster blijft het proberen om maar te blijven leven. Maar jammer genoeg, op het einde is dit geen happy ending voor de ster.
En waar vindt een ster deze elementen? Gebeurt dat in de ster zelf of is dat iets wat van buitenaf komt?
Ja, als je kijkt naar het gas dat wij in onze sterrenstelsels vinden, dan bestaat het eigenlijk vooral uit waterstof. Mm-hmm. Ja, dus in dat opzicht, die brandstof die is aanwezig in die gaswolk op het moment dat die gevormd wordt. En dan door die nucleaire verbranding krijgen we eigenlijk hogere, grotere elementen. Dan maken we die helium en dat geeft jou weer dan de brandstof voor de volgende stap. En voor de volgende stap en voor de volgende stap. Dus het is eigenlijk ook wel leuk om te realiseren dat heel veel van het ijzer dat wij op aarde hebben, heel veel van het goud dat wij op aarde hebben, dat komt dus echt gewoon uit sterren.
Het zijn allemaal eigenlijk blokjes die steeds een kleine element wordt een groter element, wordt een groter element. Ja. En dan wordt het dus steeds, er komt steeds iets bij en dat fuseert, het voegt samen. En als ik dan goed zeg, dan wordt het dus steeds, die ijzer is eigenlijk opgebouwd uit al die voorgaande moleculen.
Ja, precies. Je kan het een beetje zien als Lego blokjes, dat je begint met van die kleintjes. En dan bij het op, dan krijg je misschien een grotere en dan zet je er weer een grotere bij, nog groter en nog groter. En op een gegeven moment dan heb je hele grote elementen.
Ja.
En hoe eindigt dat proces dan?
Ja, het eindigt ermee dat aan het einde eindig je dan bijvoorbeeld met ijzer. Maar als we dat gaan verder proberen te fuseren, dan levert dat geen energie meer op. En het probleem is dan dat die ster zijn temperatuur niet kan vasthouden en dat die niet meer genoeg tegendruk heeft tegen die zwaartekracht. Dus wat gaat er gebeuren als de zwaartekracht wint? Ja, dan gaat die ster dus weer krimpen. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje het einde.
Net zoals een ouder iemand.
Maar er is dan dus ook geen mogelijkheid dat die weer groeit.
Na die laatste fase van nucleaire fusie, dan is er geen kans meer dat die groeit inderdaad.
Dus dan sterft die langzaam.
Ja.
is dat dan hetzelfde als dat een ster dooft?
Ja, ja, okay. Ja, omdat als dan de nucleaire verbranding ophoudt en er geen energie meer vrijkomt, ja, dan zal het vlammetje gaan doven. En wat ik zelf heel erg leuk vind aan sterrevolutie, is dat er heel veel verschillende vakgebieden van natuurkunde bij elkaar komen, of horen bij elkaar te komen, om eigenlijk te begrijpen hoe zo'n ster evolueert. Dus we hadden het net al over nucleaire verbrandingen, dus dat is nucleair natuurkunde. We zeiden ook al evenwicht en temperatuur. Dus dan heb je het over statistische en thermische fysica. En eigenlijk aan het einde van het leven van zo'n ster, dan komt daar weer een nieuw element bij. En dat is de kwantummechanica. Ja, dus die ster die gaat nog steeds proberen dat evenwicht te vinden. Die gaat krimpen. Hè? En die temperatuur die kan niet meer helpen. Die kan ons niet meer helpen. Maar het volgende wat misschien kan helpen, is dan een druk die van de kwantummechanica afkomt. En dus sterren zoals onze zon, die zullen hun leven eindigen als een object, dat noemen wij een witte dwerg. En daar wordt die tegendruk, die komt echt van de kwantummechanica af. Dus je ziet hier gewoon...
De kwantummechanica, dat is een hele ingewikkelde term.
Ja.
Zou je dat kunnen uitleggen?
Ja, ja. Dat is een stukje natuurkunde dat optreedt op het moment dat we een hele hoge dichtheid hebben in de materie. Een hele lage temperatuur. En wat we dan denken is dat de deeltjes zich dan op een andere manier gaan gedragen. En dat heet wel gedegenereerde materie of ontaarde materie. En die gaat dan op een hele speciale manier zich ordenen. Ja, en door die speciale manier van ordenen krijgen we een beetje extra tegendruk. Want je kan het moeilijker nog meer laten inkrimpen.
Ja, dus het krimpen kan wel steeds kleiner lijken. Tot op een gegeven moment kan hij niet meer verder. Dan gaat hij, komt door die andere manier van ordenen.
Ja, precies. Nou, en als dat, als we wat meer massieve sterren hebben, dus veel groter dan de zon, dan is zelfs dat niet genoeg. Dan stort je nog verder in elkaar. En dat is wanneer je neutronensterren krijgt. Dan heb je kwantummechanica van neutronendeeltjes in plaats van elektronen. Dus nog een nieuwe versie van een andere manier van de kwantummechanica. Maar als dat niet genoeg is, dan is het verhaal echt een einde, dan is er niks meer dat we kunnen bedenken dat nog genoeg tegendruk geeft. En dan stort het gewoon echt in tot een enkel klein absoluut deeltje, een singulariteit. En dat is een zwart gat.
En ja, dat is echt zo klein als, echt heel kleiner dan een appel, nog kleiner dan een appel. Is dat nog steeds in dezelfde orde van grootte als sterren?
Nou ja, dat is een beetje lastig om te zeggen, want het is echt waar je gaat naar de algemene relativiteitstheorie. Dus dan heb je dat de ruimtetijd zelf vervormt. Dus dan is het een beetje lastig om te zeggen. Maar de grootte waar we meestal het over hebben is de plek waarop het licht niet meer uit dat object kan ontsnappen. Ja. Dus dat is waar
de straal zwart gat heet.
Ja. Ja, precies. Ja, ja.
Oké.
Okay. Ja, dan verkeert het tot de duisternis, als het ware.
Ja, precies.
En je had het net over een witte dwerg.
Ja, ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat nog steeds iets dat licht uitstraalt?
Ja, dus dat is eigenlijk de overblijfsels van zo'n ster aan het einde van het leven. Dus dat doet geen nucleaire verbranding meer, maar het is op het begin nog steeds warm. En dus het zit daar lekker en het is gewoon hartstikke relaxed, een beetje aan het afkoelen en wat licht aan het wat uitzenden, omdat het aan het afkoelen is. Dus als ze maar lang genoeg gaan wachten, dan op een gegeven moment zullen ze zo, dim, zo... lage luminositeit hebben, niet veel licht uitzenden, dat het heel moeilijk wordt om ze te zien. Maar langzaam, die witte dwergen die zijn gewoon heel chill.
Die sterven een langzame dood.
Goed, gloeiend kooltje.
Ja, gloeiend kooltje, ja.
En als zo'n witte dwerg is uitgedoofd, is het dan... Ja, ik weet niet, maar ik vind het... Ik denk ik nog heel veel in een soort materie.
Mm-hmm.
Is dat dan materieel?
Ja, ja, dus dat object dat blijft gewoon bestaan. Dat heeft, zeg maar, dat hele mooie evenwicht tussen de zwaartekracht en die kwantumkracht. En dat blijft gewoon voor altijd zo staan. Dus er zullen heel veel van dat soort objecten in het heelal gaan voorkomen. Ja, die dus gewoon heel weinig licht uitzenden. Dus dat we ze niet meer kunnen zien. Maar daar wel gewoon lekker aan het rondhangen zijn.
zijn dat eigenlijk een soort van de fossielen. Soort fossielen van sterren.
Ja, precies. Ja.
Dus eigenlijk is de ruimte één grote, wordt het één grote begraafplaats.
Ja. Ja. Dat wordt een beetje een treurig verhaal, hè? Ja. Maar, ja. Ja.
En als je een ster niet meer kan zien, is er dan op een andere manier mogelijk om die ster nog wel te zien? Of is het?
Nou, er zijn misschien nog wat andere trucjes die je zou kunnen gebruiken. Of andere dingen die kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld als zo'n object misschien nog wat materie accreteert. Dus dan zou die accretie, die kan bijvoorbeeld röntgenstralen opleveren. Dus dan zou je het op die manier nog kunnen zien.
Materie accreteert?
Ja, ja. Een van de dingen waar ik onderzoek naar doe is niet alleen enkele sterren, maar als ze een vriendje hebben. Hè? Dus als we kijken naar naar eigen zon, dan is die ster eigenlijk een beetje eenzaam. Dus het is maar één ster hier in de buurt. En dan zit er een heleboel kleine planeetjes rondomheen.
Maar van de aarde dus ook.
Ja, net zoals de aarde. Maar eigenlijk hebben heel veel sterren gewoon een metgezel die daar heel dichtbij in de buurt is. Dus dus in plaats van dat we de aarde hebben die om de zon draait, staat daar gewoon een andere ster die om die ster heen draait. Nou, en op bepaalde momenten is het mogelijk dat de ene ster wat materie van die andere afslurpt. Dus je kan je voorstellen dat als zo'n witte dwerg materie van zijn begeleider afslurpt.
Wat gasdeeltje, helium.
Ja, waterstof, helium, dat soort dingen. Ja.
Oké.
Ja.
En die deelt dat dan? Die delen, dan wissen ze uit? Of hoe gaat dat?
Het is vaak een eenrichtingsstraat. Dus dat de ene ster materie afslurpt van de andere ster. Soms gebeurt het op latere momenten dat het dan weer de andere kant op teruggaat. En het is echt heel erg gaaf, want op die manier kunnen we sterren maken die op geen enkele andere manier gemaakt kunnen worden. Dus dat is, dat vind ik persoonlijk al heel erg gaaf. Maar dat zijn ook momenten, die massa-overdracht is ook momenten waarop je hele heldere uitbarstingen kan krijgen, waarbij je samensmeltingen van de sterren kan krijgen. Dus een hele energieke en explosieve gebeurtenis.
Gevaarlijke bezigheid.
Ja, zeker.
En dat, even kijken, dat zijn er dan dus twee die samen zijn.
Ja.
Ik geloof dat jij ook specifiek onderzoek doet naar andere samenstellingen.
Ja.
Namelijk bijvoorbeeld samenstelling waarbij sterren met z'n drieën zijn. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Hoe dat bijvoorbeeld verschilt met een binaire samenstelling?
Ja, klopt helemaal. Ja, het punt is dat we weten al vrij lang dat sterren vaak in zo'n systeem zitten met z'n tweeën. Dus dubbelsterren heet dat. En ook een beetje de evolutie daarvan en de theorie daarachter, die zijn we eigenlijk al heel lang aan het bestuderen. Dus de basis daarvan komt een beetje uit de jaren 80. Sommige onderdelen jaren 60. Maar in de laatste 10 jaar hebben we ook gerealiseerd dat daar het verhaal nog niet ophoudt. Dus dat we ook systemen hebben waarbij er 3 sterren die zijn die om elkaar heen draaien. En soms zelfs 4, 5, 6. Het kan maar niet op. Dat is dus een klein beetje nieuw dat ze ons realiseren van daar zijn er echt wel heel veel van. Dus misschien moeten we deze nu ook gaan bestuderen. En van de andere kant begrijpen we ook de dynamica van zo'n driedeeltjesysteem nu veel beter. Dus dat heeft mij er toen eigenlijk toe geleid om te zeggen, laten we deze twee dingen eigenlijk combineren. Laten we gaan kijken naar hoe de sterrevolutie en die dynamica van die drie deeltjes samenwerkt. En hoe dat het leven van sterren beïnvloedt. Van hoe gaat dat nou anders dan als we naar dubbelsterren kijken?
Ja, want als ze met z'n drieën zijn, is er dan sprake van bijvoorbeeld 1 centrale ster die meer dan de helft van de tijd van allebei zuigt? En doet hij dat dan tegelijkertijd of is dat apart?
Ja, wat we vaak zien is dat het 2 sterren zijn die om elkaar heen draaien. Mm-hmm. En dan eigenlijk een derde object dat daar in een hele grote baan dan weer omheen draait. En dus voor die derde ster is het bijna een beetje alsof waar die omheen draait dat gewoon 1 object is. Die is zich misschien niet helemaal bewust dat eigenlijk stiekem 2 sterren waren. Weet je, het is alsof die gewoon niet genoeg ingezoomd heeft en het nog niet gezien heeft. Maar het maakt wel uit voor de evolutie. Want bij die dubbelsterren, de interactie zou het dan over hebben, die, ja, die ik dus zo gaaf vind. Dat is massa-overdracht. Dat is echt fysiek contact tussen die sterren. Terwijl nu dat we voor het eerst naar driedubbel stersystemen gaan kijken, komt daar nog een hele nieuwe manier van interactie bij. En dat is als die twee banen met elkaar interacties ondergaan. En daardoor kunnen bijvoorbeeld die binnenste baan, die kan dan heel ellipsvormig worden. En soms zelfs zo ellipsvormig dat het bijna gewoon een rechte lijn wordt en die twee sterren tegen elkaar kunnen aanbotsen.
Doordat er een derde ster heen draait, gaan die andere twee anders bewegen.
Ja, precies. Het gave aan de trippels is dat we echt nu voor het eerst kunnen gaan bestuderen wat het effect is van die baaninteracties. En dat gaat ook van belang zijn voor die vierdelige systeempjes in de 5 en de 6 enzovoort.
Want op het moment dat een zo'n dubbelcombinatie naar elkaar toetrekt, omdat er een derde aanwezig is, wat betekent dat dan precies voor de evolutie van één van die twee?
Nou ja, je kan bijvoorbeeld krijgen dat die twee sterren gaan samensmelten. Dus dan krijg je opeens maak je dan een nieuwe ster. Hè? Dus je een veel jongere ster en die veel zwaarder is. Je kan ook massa-overdracht krijgen. Andere soorten sterren. Misschien een veel zwaarder zwart gat dan wat we anders hadden verwacht. Dat soort dingen.
Ja.
En dan vormt, als dan die oude ster, dan wordt het weer gewoon een twee-eenheid.
Ja.
Zoals normaal.
Oh, ja, precies. Dus je gaat van drie deeltjes naar twee deeltjes. En soms zelfs eindig je dan weer met één deeltje. Dus,
En gaat het op dezelfde manier als het dan met vier sterren? Dus dan komt er eigenlijk die twee sterren dansen of draaien om die derde, of die derde draait om die andere twee en dan draait daar weer een vierde om die andere drie?
Nou ja, wat we zien uit de waarneming is dat er eigenlijk twee mogelijkheden zijn. Het ene is dat je een dubbelster hebt en nog een dubbelster en die draaien om elkaar heen.
Ja.
En de andere is dat je een dubbelster hebt, daar draait een ster omheen en dan daar draait dan weer een ster omheen. Het komt eigenlijk allebei even vaak voor.
Hoe hebben jullie dit afgelopen jaar of de afgelopen 10 jaar dan ontdekt? Dat jullie zagen jullie dan hele andere gekke bewegingen bij twee sterren? Want jullie gingen er tot 10 jaar geleden vanuit dat er maar twee sterren waren.
Ja, het komt een beetje uit de waarnemingen en voor een gedeelte echt uit de revolutie die daar vandaan gekomen is. Hè? Want ik doe dan zelf meer de theorie en het modelleren ervan. Maar mijn collega's die de waarneming zelf doen, daar is echt gewoon, het is gewoon een revolutie die daar heeft plaatsgevonden. Dat die heel veel tijd en aandacht altijd hebben besteden aan sterren waarnemen. Maar tegenwoordig met computergestuurde telescopen kunnen ze gewoon veel meer sterren waarnemen. En daardoor zijn de lijsten van sterren die we hebben veel groter geworden. Kunnen we ze veel beter bestuderen. Natuurlijk, de instrumenten worden steeds gevoeliger. En daar kwam dan gewoon langzaam naar voren van, hey, maar dit systeem dat ik altijd dacht dat een dubbelster was, hey, dat heeft eigenlijk nog een vriendje dat er rondhangt. En hey, deze hier ook. En hey, potverdorie, deze hier ook. En dus zo langzaam kwam dat besef naar voren. En dan het zijn dingen die een beetje tegelijkertijd gebeuren. Dat je langzaam dringt het door dat er misschien meer drie lichaamsystemen zijn. En dan ga je er ook naar zoeken. En dan vind je er nog meer. Dus dat zijn zeg maar dingen die moeten gebeuren voordat het in de wetenschap bij ons dan doordringt van hey, hier is wat aan de hand.
Doordat er computers zijn mee gaan spelen bij het bekijken van sterren.
Ja, daardoor zijn er veel grotere lijsten van sterren, catalogie van sterren mogelijk om te maken. Ja.
Kan je misschien vertellen hoe dat voor die revolutie ging?
Ja, voor die tijd was het dat een waarnemer een voorstel moest schrijven. En dan uit al die voorstellen werden de beste voorstellen gekozen. Nou, dan werd je wat tijd op een telescoop toebedeeld. En dan mocht zo'n waarnemer mocht naar de telescoop afreizen. Superleuk, want die staan vaak op hele mooie plekken over de hele wereld. Nou, dan gaan ze daar een paar nachten waarnemen. Dan kom je thuis en dan ga je dat waarnemen. Dan heb je dus een paar nachten gehad. Met die computers is het dat die computers de telescopen aansturen. En dat er gewoon telescopen zijn die het hele jaar door alleen maar de hele hemel afscannen. Dus die nemen elke avond de hele tijd foto's, zeg maar. Mm-hmm. Waardoor de hele hemel in kaart gebracht werd. En dat was ja, vroeger gewoon niet mogelijk.
Veel efficiënter.
Efficiënter, ja. Ja, precies. En die doe ik meteen een analyse. Dus ja, super makkelijk.
En dan krijg je misschien ook sneller een soort wetmatigheden of zo. En daardoor misschien ook makkelijker dingen te voorspellen.
Ja. Nou, het voordeel voor mij als meer die theoreet is dan zo'n computer is hartstikke regelmatig. Weet je? Ja. Je weet precies wat die gaat doen, wanneer, hoe lang die waarneemt. Alle waarnemingen zijn heel makkelijk te vergelijken. Terwijl toen iedereen maar een paar nachten onderling kreeg, deze persoon kijkt misschien zo lang naar dat stukje aan de hemel. En deze persoon kijkt misschien wat korter. En dat maakt het dan lastiger om te vergelijken hoeveel sterren zijn dan hier en hoeveel zijn dan daar. Dus die computers maken de vergelijking voor ons ook.
Ja.
Het geautomatiseerde stukje maakt het.
Maakt dat niet heel saai? Dat is gewoon heel erg hetzelfde. Nou, wij missen een beetje creativiteit dan op die manier.
Maar dit gaat allemaal over het waarneembare, toch?
Ja.
Er is toch ook nog een heel groot gedeelte van het hele dat nog niet, wat niet waarneembaar is.
Ja, precies.
Je zou kunnen denken dat zo'n stukje computertechniek misschien daarin ook wel zou kunnen helpen of zo.
Je moet het een beetje zien, zeg maar, als toen ik aan mijn promotieonderzoek deed, dan werkte ik met een sample wat echt super gaaf leek. En dat had 50 dubbelsterren erin. Nou, niet normaal hoe blij ik daarmee was. Daar kon ik zo'n mooie vergelijking mee maken. Nou ja, nu heeft datzelfde sample al 800 dubbelsterren. Het zegt 50, weet je wel, daar komen ze in bed niet meer vooruit.
Ja.
En daarmee kan je natuurlijk heel veel meer doen. Dus je kan, en misschien klinkt het saaier om de computer te doen, maar het geeft zoveel meer detail dat het ook ons theoreten echt, op onze tenen houdt. Want nu moeten wij natuurlijk onze modellen ook veel meer gedetailleerd maken.
Ja, statistiek gaat nu opeens een rol spelen.
Ja, precies. Ja, en misschien wat dingetjes waar we vroeger wel mee wegkwamen. Hè, van deze versimpeling, die doen we hier. Ja, dat begint er zitten aan te komen dat we dan niet meer kunnen. Dus ik vind het leuk. Want als er een waarneming komt die matcht aan mijn modellen. Ja, leuk. Dan past het. Maar je weet nooit of je het goed hebt. Terwijl als er een waarneming komt die laat zien dat mijn modellen niet kloppen. Nou ja, dan kan ik wat. Hè? Dan kunnen we wat leren. Dus kom maar op.
Je bent steeds op zoek naar iets wat niet klopt.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ja. Want dat vraag ik me eigenlijk ook af. In een waarneming zijn er dan 500 dubbelsterren. Op hoeveel sterren is dat? Hoeveel sterren zijn er überhaupt?
Oh ja.
Want dat lijkt me ook wel een soort van lastig. Dat je dat nooit in zijn totaliteit gaat vatten.
Ja.
Misschien.
In onze melkweg zijn er zo'n 100 miljard sterren. Dus dat is echt een heel groot aantal. Maar ja, het probleem is meestal dat je ze niet allemaal kan zien, weet je. Ze staan ver weg. En als de sterren niet al te helder zijn, dan wordt dat lastig om ze allemaal te zien.
Dus het is eigenlijk, het onderzoek dat jij doet is gebaseerd op een kleine, hele kleine greep.
Mijn onderzoek, omdat het dubbelsterren zijn, kunnen... I have no favorites. Dus ik vind de dubbelsterren leuk. Maar het maakt niet uit of daar nou een normale ster in zit. Of dat daar nou weer een dwerg in zit. Of dat er nou een soort gaten in zitten. En al die verschillende objecten. Die hebben een beetje hun eigen. De ene sample is groter. Bij de ene sample is weet je al 50 misschien super. En bij de andere 500. En bij de ene witte dwergen. Die zien we misschien dan wat dichter bij ons in de buurt. En reuze sterren, die kan je dan weer wat verder weg zien. Dus elke soort dubbelster heeft een beetje zijn eigen karakteristieken.
Ja.
Net zoals de kleur van de sterren. Daar kan je heel veel zien, toch?
Ja, precies. Ja.
Hoe zit dat dan precies?
Eerder vandaag hadden we het over die verschillende fases van in het leven van een ster. Hè? Dus al die verschillende nucleaire fases waar ze doorheen gaan. En dat kunnen we eigenlijk een beetje begrijpen aan de hand van die kleuren. Het is vrij lastig, hè? Want we gaan even terug naar die nucleaire verbranding die in de kern plaatsvindt.
Je hebt een gasbol en die trekt samen.
Ja.
En omdat hij niet helemaal wil krimpen, heeft hij een soort andere kracht bedacht. En gaat heel warm worden, waardoor hij weer uitzetten in feite.
Exact.
En daardoor, door die warmte, straalt daar licht uit.
Ja. En door die warmte is het zo warm dat daar kernfusie plaatsvindt.
Ja.
Nou, dus dat is de scene.
Ja. Die warmte straalt licht uit. En
dat
de
heeft
hand...
een bepaalde kleur.
Ja. Ja. Maar dat gebeurt dus heel erg diep in de kern van die ster. Dus dat zouden we heel graag direct willen zien. Maar je kan je ook voorstellen dat dat vrij lastig is. Want er zitten heel veel nog lagen van gas rondomheen. En daar kunnen we niet doorheen kijken. Dus ja, wat we wel kunnen zien is waarschijnlijk dingen waar je heel bekend ook mee bent. Hè? Als je 's avonds omhoog kijkt. Wat kan je zien aan een ster? Vaak hoe helder die is. En soms een klein beetje de kleur. Ja, dus mijn persoonlijke favoriete sterrenbeeld. Iedereen heeft er misschien wel één. Maar dat is Orion. Die kan je altijd heel goed zien in Nederland. Vooral in de winter. Vrij vroeg in de avond kun je hem heel mooi zien staan. En één ster daarvan, Betelgeuse. Als je goed kijkt, dan kun je zien dat die een klein beetje rood is. Mm. En een van de andere sterren, die kun je zien dat die een klein beetje blauwig is. En die kleur en de helderheid, die vertelt ons eigenlijk hoe warm zo'n ster is. En ook hoe groot die is. Nou, en die warmte en die grootte ervan, die vertelt ons dus hoe ver in dat proces van al die fases we zijn. Hoe groter we zijn, hoe ouder die ster eigenlijk is.
Wat voor kleur heeft de zon dan?
Een beetje gelig-rodig soort van object.
Ja, okay. Wordt hij langzaamaan geler, langzaamaan roder?
Langzaamaan roder. Ja, het gaat een rode reus worden als die ouder wordt.
Ja, en dan spreken we echt van miljarden jaren.
Ja, dan zeg maar nog zo'n 5 miljard jaar. Dan houdt onze zon er een klein beetje mee op. Dan is die stabiliteit weer een beetje zoek. En dan gaat die opzwellen. En dan gaat die jammer genoeg ook onze planeet opeten. Maar dat is wanneer die rood wordt. Dus misschien als we goed kijken, kunnen we nog een beetje van het rode zien. Maar misschien moeten we maken dat we wegkomen.
Kan het zijn dat de zon dan een andere ster vindt die zijn dubbel maatje wordt?
Ja, het kan voorkomen dat sterren inderdaad gewoon lekker rond aan het lopen zijn in de Melkweg. En dan
beetje andere... aan het scharrelen.
Precies. En dan andere sterren tegenkomen.
Ja.
Voor de zon is het misschien niet zo heel waarschijnlijk, omdat we een beetje aan de buitenkant zitten. Dus we zitten een beetje hier in gebieden waar er niet zo heel veel
andere... Niet zoveel aanbod.
Ja, precies. Ja, nee. We zitten niet in... In de drukke stad, we zitten meer een beetje op het rustige platteland.
Zo'n Jupiter, dat is toch een gaswolk? Of heb ik dat verkeerd?
Zo Jupiter is een van de planeten. En die staat er bekend omdat hij ook heel veel gas er rondomheen heeft. Maar in het kern van Jupiter, daar is eigenlijk een beetje zoiets net als wat de aarde is. Dus een hard object met
Oké, maar er zit heel veel gas mee, maar dat kan geen ster worden op die manier.
Nee, dat kan geen ster worden omdat die niet zwaar genoeg is. En die wordt dus ook niet bij elkaar gehouden door zijn eigen zwaartekracht. Want er zit gewoon niet genoeg
massa aan.
Ja, precies. Dus daar zijn het eigenlijk dezelfde krachten als dat deze tafel bij elkaar gehouden wordt.
Oké.
Wij krijgen een vraag vanuit het techniekhok. Dat is leuk, dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak. Maar Bart vroeg zich af wat ook alweer de rood- en blauwverschuiving is. En dat slaat op de kleuren waar we het net over hadden.
Ja, dit is dat heet de Dopplerverschuiving eigenlijk. En dat is misschien iets wat je ook wel kent als je buiten bent, als je op de fiets zit en er komt een ambulance voorbij. Ja. Als die naar je toe komt, dan hoor je het geluid een klein beetje anders als dat die van je afgaat. Dat komt eigenlijk omdat geluid zijn golven. En als dat naar je toe komt, wordt die golf een beetje ingedrukt. En als die van je afgaat, wordt die golf weer groter. En dat verandert het geluid. Nou, in het heelal hebben we een beetje hetzelfde. We kijken naar sterren, die zenden licht uit. Dat zijn ook golven. En als die ster beweegt, dan kan die golf ook een klein beetje opgerekt worden en een klein beetje ingekrimpt worden. Dus daardoor zeggen we dat het licht dan dus naar andere golflengtes verschuift. En dan lijkt het een beetje roder en soms lijkt het een klein beetje blauwer. Dus dat is de rood- en de blauwverschuiving die plaatsvindt.
Maar dat komt aan de ene, op het ene moment is een ster naar ons toe aan het bewegen. Dat is aan de ene kant van de baan. En dan draait hij op een gegeven moment om en dan gaat hij naar ons van ons af.
Ja.
En dan wordt hij dus die golflengtes worden langer als die van ons afgaat.
Ja, als die van ons afbeweegt, wat we vaak zien in een dubbelster, is inderdaad dat op een bepaald moment gaat er één ster zijn die naar je toe komt en de andere die misschien van je afbeweegt.
Ja.
Maar stel je voor dat die... het is een beetje een lastig verhaal. Maar als je kijkt naar het licht dat een ster uitzendt, dan kan je kijken naar specifieke golflengtes. En soms heb je één golflengte die geabsorbeerd wordt. Dus die verdwijnt dan eigenlijk als je naar het licht kijkt.
Ja.
Nou, dus als er opeens één zo'n gat is, dan kan je kijken of dat gat af en toe een beetje verschuift. Dus dan zien we dat als hij naar ons toe beweegt, dat net een andere golflengte wordt dan als die van ons... van ons afbeweegt. Dus dat is één manier om erachter te komen of een ster in een dubbelster zit. Ja, want als je gewoon zo naar een ster kijkt, die zie je niet bewegen aan de hemel. Dus ja, hoe kom je er überhaupt achter dat een ster in een dubbelster zit? Dus dit is eigenlijk een van de meest gebruikte methodes.
Dus het komt ook omdat die ster heel langzaam een rondje maakt, toch?
Oh, we hebben ze in alle soorten en maten. Oh, okay. Dus we hebben dubbelsterren die echt gewoon lichtjaren uit elkaar staan. Waar het bijna er niet toe doet dat het dubbelsterren zijn. Dat ze zo weer van elkaar afstaan. Maar we hebben ook dubbelsterren die om elkaar heen draaien in een paar minuten. Dus oh, ja, wow. Dat is echt belachelijk, hè? Want ik bedoel, wij doen er een jaar over om om de zon heen te draaien. De maan doet er een maand over om ons heen te draaien. En ja, we kennen ze dubbelsterren die er gewoon een paar minuten over doen. Dus die passen gewoon binnen ons en de maan. Zeg maar.
Hoe neem je dat dan waar? Als het binnen een paar minuten is? Dan moet je er toch ook een soort van bij zijn op dat moment?
Nou, eigenlijk is dat makkelijker. Want als jij een voorstel schrijft en je zegt tegen een telescoop... hey, mag ik even een uurtje kijken?
Ja.
Dat is makkelijker dan dat jij zegt... hey, mag ik even 6 maanden jouw telescoop gebruiken? Ja, dus die objecten die heel compact zijn... Die kunnen we eigenlijk makkelijker vinden.
Ah.
Wat zegt dat over zo'n snelle, kleine baan? Die heel enthousiaste dubbelsterren? Ja. Zijn ze heel dicht bij elkaar vaak?
Ja, dan zijn ze heel dicht bij elkaar... Dat vertelt je ook dat het hele kleine sterren moeten zijn. Want anders past het natuurlijk niet in die hele kleine baan.
Ja.
Dus dan heb je het al vaak over witte dwergen, neutronensterren, dat soort dingen. Dat vinden we dan ook weer heel erg leuk. Dat betekent ook dat je naar steeds extremere fysica gaat. Dus misschien ga je naar een beetje algemene relativiteitstheorie. Kan je misschien dat gaan testen. Zie je daar effecten van. En meer interacties, want de sterren staan dicht bij elkaar.
Ja. Dus vlak voordat twee sterren samen gaan, gaan ze dan heel snel, steeds sneller bewegen?
Ja. Ja.
Dat zo goed?
Okay. Ja, het is één waarneming. Is echt een heel leuk systeem. Zagen ze een heldere uitbarsting.
Mm-hmm.
Opeens werd er iets helderder aan de hemel. Denk je, wat is hier aan de hand?
Mm-hmm.
Toen zijn ze teruggegaan, kijken naar data die ze nog op de computer hadden staan. Beetje de simpele versie van het verhaal. En toen zagen ze dat er eigenlijk een dubbelster was, waarbij de baan steeds kleiner werd. En steeds kleiner en steeds kleiner. Dus dan zagen ze gewoon echt van, hey, deze dubbelster, die is inderdaad aan het krimpen en het krimpen en krimpen, krimpen. En ja, uiteindelijk smolt die samen. En dat is waarom we deze enorme uitbarsting nou zien. Dus het was echt de smoking gun evidence dat die samensmeltingen gebeuren en helder zijn en
op die manier kan je dus een explosie soms wel voorspellen.
Ja, precies. Ja.
Maar hoe neem je dan waar dat er een derde bij is? Als het zeg maar zulke afstanden kan hebben dat het misschien dan niet helemaal vanzelfsprekend is dat twee dingen samen zijn. Hoe zie je dan überhaupt dat er een derde is?
Ja, dus er zijn verschillende manieren om dubbelsterren waar te nemen. Mm. Die rood en die blauw verschuiving, dat is dus één methode.
Ja.
Het andere is dat je gewoon inderdaad het licht kan splitsen in twee objecten. Wat nu ook een veel gebruikte methode is, is dat je de beweging van de sterren gaat meten. Als je ziet dat ze samen een bepaalde richting op bewegen, dan denk je, nou, misschien zijn deze ook wel gebonden aan elkaar.
Mm-hmm.
Dus vaak bij die drie dubbele sterren is het dan dat het een combinatie van methodes is waardoor we ze vinden. Of dat je zo'n goede waarneming hebt, dat je gaat kijken, nou, is dit dan zo'n dubbelster? Maar je ziet een soort van fout daarop. Nou, dat kan dan door het effect van die derde ster komen.
Ah.
Dus een hele nauwkeurige waarnemingen.
Ja, of bijvoorbeeld op het moment dat een dubbelster samensmelt, Maar er nog steeds iets aan de hand is. Dat het dan die derde is die er eigenlijk ook al de hele tijd was.
Ja. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld het leuke is met zwarte gaten. Is dat je dan in zo'n driedubbele ster eerst een samenspelte kan krijgen van twee zwarte gaten. En dan vervolgens met een derde. En eigenlijk wat je dan doet is je creëert steeds zwaardere zwarte gaten. En steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder. En die zijn vrij lastig te maken als je gewoon maar één enkele ster hebt.
Mm-hmm.
We hebben een paar waarnemingen van zo'n vrij massieve stellaire zwarte gaten. Dus hier word ik dan als driedubbel lover vrij enthousiast van. Oh nee, misschien kunnen we het op deze manier maken.
Want één zwart, als er van een dubbelster één ster verandert in een zwart gat, wordt die neemt eigenlijk die andere ster op. Of gaan ze altijd samen?
Hoeft niet dat ze altijd samen gaan als die baan hartstikke groot is. Nou, misschien dat die twee sterren dan gewoon lekker hun leven zo doorgaan.
Ja.
Maar ja, vaak komt het voor dat die ene ster die wordt ouder, die wordt weer groter. En dan komt die toch stiekem in de buurt van dat zwarte gat. Dus dan gaat er toch weer interactie plaatsvinden. Ja.
Als mensen dus uiteindelijk.
Ja. 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 Want als we uitzoomen naar dit fenomeen, wat is dan precies het belang van het onderzoek dat je doet naar deze trippelformaties?
Nou, er zijn bepaalde dingen waar. Ja, van één kant is het natuurlijk. Wij willen graag de sterren begrijpen. Dat is mijn persoonlijke, weet je wel, motivatie. Dat ik dat heel interessant vind.
Ja.
Die dubbelsterren veranderen het leven van zo'n ster. Die trippelsterren dan weer. Maar als je zegt van, nou ja, waarom zou eigenlijk de samenleving hier misschien dan, weet je, als dit nou niet jouw ding is. Wat hebben we hier aan als samenleving? Nou, een van de grote vakgebieden waar dit op toespitst is dat als we dubbele zwarte gaten hebben of neutronenster, als die samensmelten, dat levert gravitatiegolven op. Dus dat is iets dat uit de algemene relativiteitstheorie komt. Dus die samensmeltingen die geven ons een methode om de algemene relativiteitstheorie te testen. Nou, denk je misschien van, oké, heeft dat nou echt effect op mijn persoonlijke leven? Maar ja, want dat is bijvoorbeeld nodig voor je GPS. Dus al die satellieten, wat jij ook zei aan het begin van ons gesprek, die draaien om de aarde. En daar zit dus ook een klein stukje algemene relativiteitstheorie in. Dus voor al onze supermoderne communicatietechnieken, ja, dit is eigenlijk de enige mogelijkheid waarop we de algemene relativiteitstheorie kunnen gaan testen. En mijn berekeningen, mijn groep en mijn vakgebied, wij proberen een beetje die oorsprong van die sterren te begrijpen. En zoals we beter weten waar ze vandaan komen, kunnen we ze ook beter als tool gebruiken, als hulpmiddel.
Ja, en dat zou dan dus, die oorsprong zou dan dus bijvoorbeeld kunnen liggen in zo'n drie formatie.
Ja, precies. Ja.
Kan de zon al gebruikt worden als tool? Gebruiken we die op voor onze GPS gebruik?
Nee, omdat hij in zijn eentje is, wordt dat een klein beetje lastig. Maar
misschien dat hij later een vriendje vindt.
Ja, er zijn wel wat andere varianten van zwaartekrachtstheorie die ze aan het testen zijn. Wat ze proberen misschien met de zon. Maar ja.
Ja. Ik vraag me dan af, als er dan twee sterren zijn of drie sterren, verschuift, dus is er dan een ster die de basis over de andere ster. En wat voor verhouding is het? Is het een gelijke verhouding? Is er een heerser-onderdaan verhouding? Is het misschien verschuift die wel? Op het ene moment is de ene ster van de andere ster stof aan het wegslurpen. Maar dan heb je nog een derde ster omheen. Ja, slurpt die van allebei dan weer weg?
Degene die dominant is.
Ja.
Dat is toch degene die het zwaarst is. Hè? Want de zwaartekracht die geeft altijd om de meeste kracht aan degene die het zwaarst is. En wat we zien in die drie dubbelsystemen is eigenlijk alles is mogelijk. Dus je kan een hele massieve ster met een hele lichte ster hebben. Je kan ook heel vergelijkbare sterren hebben. En het is toch dan vaak die zware ster die als het eerste heel groot wordt. En dan eigenlijk zijn materie kwijtraakt aan die ander. Dus waardoor eigenlijk het een klein beetje meer gelijkwaardig wordt.
Dus het maakt niet uit welke of een ster groter is of kleiner, of wie van wie eet, slurpt. Dus het kan ook zijn dat een grote ster een kleine ster gebruikt om nog groter te worden. Maar het kan ook juist omgekeerd zijn. Dat een groot ster een kleine ster gebruikt om zijn massa gelijk te verdelen over die twee.
Is zeg maar één ding waar je een beetje op moet letten als we zeggen groter. Want in het Nederlands is dat niet altijd even duidelijk. Maar het één is dus zwaarder. En het andere is echt groter als in, weet je al, meer meters die een ster heeft. En eigenlijk hoeveel meer meters jij hebt, dus groter op die manier, dan wordt het makkelijker om materie van jou af te slurpen. Want dan, als het gewoon vrij ver weg is van jouw kern, dan heb je er niet meer zoveel controle over. Dan zit het niet meer zo sterk aan jou vast.
Het klinkt bijna alsof sterren een soort parasitaire eigenschap hebben. Dat je soort van eigenlijk altijd iets anders nodig hebt.
Ja, een soort virus.
Om een soort van...
Ze noemen het soms wel eens vampier. Vampierster. Je slurpt wat materie van die andere ster.
Ja. Ja.
Het laatste onderzoek. Je doet nu onderzoek aan de FNWI, de faculteit van natuurwetenschappen, wiskunde en informatica. Ja. Daar zitten hele mooie telescopen op. Gebruik je die op dagelijkse basis?
We hebben inderdaad hele mooie telescopen op het dak staan. En die gebruiken we heel veel bij als we lesgeven. Die gebruiken we niet zo heel veel voor ons onderzoek. Jammer is toch een beetje dat in Nederland het heel vaak bewolkt is. Waardoor de kwaliteit van de waarnemingen toch heel lastig zo goed te krijgen zijn. Als je een hele grote telescoop bovenop een berg zet in Chili of in La Palma. Dus het is meer zeg maar voor onze studenten om te leren om te gaan met de telescopen. Ja, en het andere wat we ermee doen is ook open sterrenkijkavonden. Dus dan nodigen we gewoon eigenlijk iedereen uit. Die mag gewoon langskomen. Eén keer per maand is het gewoon de open deuren. En dan mag je door de telescopen heen kijken. En dan houden we ook een beetje een leuk praatje over sterrenkunde en zo. Dus daarmee proberen we ook een beetje terug te geven aan de stad.
Dat is ook nog wel interessant. Het idee dat er luchtvervuiling is. En dat het misschien steeds moeilijker wordt om naar buiten te kijken. Zeg maar in die zin.
Ja.
Is dat een wereldwijd probleem?
Ja, luchtvervuiling of lichtvervuiling?
Lichtvervuiling.
Dus het zijn eigenlijk twee problemen. Het ene is, er zitten wolken tussen ons en de ster. En dat maakt het lastiger om de ster te zien. Je moet er doorheen kijken. En het andere is, je kan je voorstellen dat als er een hele heldere lamp staat, net naast je telescoop, dat het ook heel lastig wordt om dat hele kleine sterretje te gaan zien. En in Nederland zitten we gewoon allemaal, wonen we heel dicht op elkaar. Weet je, het Groene Hart in Nederland is soms gewoon te vergelijken met één hele grote stad in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Dus onze ogen raken er bijna aan gewend. Maar al die lichtjes samen, die zorgen gewoon voor heel veel achtergrondruis. En daar ben je misschien eigenlijk al een beetje bekend mee. Want als je misschien op vakantie gaat naar Frankrijk, lekker op het platteland en dan 's avonds naar de hemel kijkt, dan zie je gewoon heel veel meer sterren. En ik weet de allereerste keer dat ik dat deed, dat ik bijna gewoon een beetje claustrofobisch werd. Want ik was natuurlijk gewend aan de hemel in Nederland. En weet je, als je geluk hebt, zie je misschien 20 sterren. En ik zag gewoon de hele Melkweg, weet je al, zoveel sterren. Ik vond het echt heel overdonderend toen. Maar dat komt dus eigenlijk door alle licht- en luchtvervuiling in Nederland.
Ja, ik vind soms het idee dat er zo'n grote ruimte is om ons heen, inderdaad bijna als een soort opgesloten voelen.
Ja.
Ook omdat het gewoon, is het niet heel realistisch dat ik me daar ooit in ga bevinden. Dat is ik weet niet. Dat vind ik altijd heel interessant.
Ja, ik snap je helemaal.
En dan worden natuurlijk, als je een sterrenhemel ziet, zie je heel veel sterren die ook daadwerkelijk sterren zijn. Maar je ziet ook heel veel lichtjes en vallende sterren. Ja. Dat zijn volgens mij helemaal geen sterren.
Nee, precies.
Klopt, toch?
Ja, nee, dat klopt. Ja, heel verwarrend die namen. Maar dat zijn gewoon hele kleine meteorieten die onze atmosfeer bereiken. En eigenlijk, dus dat is ook het, de wolken waar het doorheen gaat. En dat verbrandt dan. Ja. Dus eigenlijk wat we zien is van, een grote vuurbal die net even opbrand.
Een brandend brok, een brokstuk.
Ja, een brandend brokstuk. Ja.
Want een ster die een normale, die zeg maar normaal dooft, dat zie je helemaal niet zo bewegen in die, op die manier.
Ja, niet zeg maar zo'n. Ja, wat je vaak ziet bij vallende sterren is dat het even zo'n streepje aan de hemel is. Hè? Dat zou je niet zien. Want de meeste sterren die staan zo ver weg dat als die een klein beetje bewegen, dat zou je niet eens zien. Dus als een echte ster zo'n beweging zou gaan maken, dan zou ik me echt rotschrikken. Ja.
Als de zon nou heel snel zou bewegen, zou dat kunnen? Dat de zon op een gegeven moment een baan van 3 minuten heeft? De zon zet. Dus het beweegt? Ja, niet hè?
Nee, ja, zou er iets moeten gebeuren?
Een ster dichtbij? Nee.
Ja, dan zou er iets moeten gebeuren dat, dat de zon beïnvloedt. Er zou iets moeten komen dat aan die zon gaat trekken. Maar bij ons in de omgeving is het gewoon lekker rustig, lekker leeg. Dus gelukkig niet, hè? Anders
nooit
dan,
een echte vallende ster. Ja.
Dat zou denk ik echt funest zijn.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Misschien nog het huiswerk voor de luisteraar. Het favoriete sterrenbeeld, Orionus?
Orion.
Orion. Ja. Ja. Hoe kunnen we dat vanavond zien, als het mooi weer is?
Dat is een goede vraag. We moeten even dubbelchecken, want misschien is het net even een klein beetje te laat in het jaar om het te zien. Normaal is de herfst en de winter het beste moment om het te zien. En eigenlijk is het de vorm van de zandloper.
Okay.
Dus als jij een zandloper ziet in het midden, zeg maar het dunste gedeelte van die zandloper zijn 3 sterren. Dat heet de riem van Orion. Ja. 2 sterretjes erboven, 2 sterretjes eronder, dan heb je hem gevonden. Ja, en serieus, als je in de herfst naar boven kijkt, in Nederland wordt het iets makkelijker, want er zijn niet zoveel sterren. Dus als je iets een beetje deze vorm ziet, dan heb je hem.
En dit zijn echte, en het zijn er dus 7?
Ja, als je goed kijkt, dan zijn het er 7. Maar die riem waar het 3 zo dicht bij elkaar staan, als je niet zo goed kijkt, dan is het misschien gewoon 1. Even goed kijken.
Is er toevallig 1 van die 7 een dubbelster? Of zou je dat dan...
Niet dat ik weet. Ja, sorry, niet dat ik weet. Er zijn andere dubbelsterren die al bekend waren, zeg maar, in de 17e en de 18e eeuw. Ja.
Nou, dan was dit Radio Sammerdam voor vandaag. Ik wil jou bedanken voor de gastijn, Sylvia. Dankjewel.
Het was superleuk om langs te komen. Dankjewel voor de uitnodiging.
Tuurlijk. Max? Dankjewel voor het zijn van mijn medepresentator. En Bart Verplanke deed vandaag de techniek. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons dan gerust een bericht via social media. Of u kunt ook mailen naar radiosammerdam@gmail.com. We zijn op Instagram, Twitter en LinkedIn te vinden. En u hoeft dan dus nooit iets van ons te missen. En deze uitzending wordt geüpload op Spotify, Soundcloud en al uw andere lievelingspodcastkanalen. Vandaag sprak tot u Emma Hans Kaptein. En bedankt voor het luisteren. Fijne zondag.